Zoals ik al bij het welkom vernoemde, ben ik begonnen met een serie over hoe God werkt om moeilijke dingen en moeilijke situaties heen. En 2 weken geleden heb ik dat dan begonnen met het leven van Jozef en daar wil ik vanmorgen echt mee verder gaan. Voordat ik bid, geef ik even een kort overzicht wat de vorige keer eigenlijk besproken is over het leven van Jozef. Hij is zeg maar de zoon van Jacob. En Jacob, de vader van Jozef, die ging zelf ontzettend gebukt eronder dat zijn vader Isaac een overduidelijke voorkeur had voor zijn broer Esau. En om dat eerstgeboorterecht en daarmee verbonden die zegen van zijn vader te ontvangen, neemt Jacob zijn toevlucht en hulp tot zijn moeder en toevlucht tot leugens en manipulatie. En toen hij zelf een gezin gesticht had, het is echt heel erg dramatisch wat er dan gebeurt, toen hij zelf een gezin gesticht had, bracht hij zijn eigen kinderen dezelfde pijn toe. Hij liet overduidelijk merken dat hij ook een voorkeurszoontje had, een lievelingszoon, dat zijn voorkeur uitging naar Jozef en dat hij meer van Jozef hield als van al die andere 11 broers. En dat had het gevolg dat het hele gezin, dat werd een totale puinhoop, dat leidde tot diepe wrok, tot jaloezie. Maar ook Jozef kreeg een heel verwrongen beeld van zichzelf. Hij dacht superieur te zijn en zich te verheffen boven zijn broer, zelfs te verheffen boven zijn moeder en vader. En zelfs zijn vader Jacob, die hem als een lievelingszoontje echt behandelde, was daarover zeer verontwaardigd. En dan komt de gebeurtenis dat Jozef zijn broers achterna reist. Hij moet kijken naar het welzijn. Hij ontmoet de broers en dan vatten ze plan op om hem eerst in de put te gooien. Eigenlijk was het plan om hem te doden. En dan blijkt, komt er een passage dat ze hem eigenlijk verkopen en dat hij als slaaf naar Egypte wordt geleid. In de Egypte wordt hij beschuldigd en komt hij in de gevangenis terecht. En door dit alles heen hebben we ook even gekeken naar Psalm 105, vers 19, waar staat: onder andere gedurende zijn gevangenschap zuiverde het woord van de Heer Jozef. Die hele moeilijke omstandigheden die zorgden ervoor dat hij eigenlijk niks anders meer had als God. En nu bleek dat God, toen God alleen overbleef, bleek dat ook helemaal voldoende te zijn. Maar hij wordt, eigenlijk in die gevangenis wordt hij klaargemaakt. Hij wordt klaargemaakt en dat zijn karakter zo wordt gevormd naar het beeld van Jezus Christus. En hij wordt klaargemaakt en waarvoor wordt hij klaargemaakt? Daar ga ik met u over nadenken. Wat is nu de invloed en hoe loopt het nu eigenlijk verder af? En voordat ik daar met u over nadenk, wil ik even kort bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u echt indrukwekkende levens heeft beschreven in uw woord. Niks verbloemd, het open en transparant is. En we willen u bidden dat het voor ons echt een spiegel mag zijn om onszelf daarin te zien. Ik bid dat u echt spreekt door de woorden heen, dat ik niet naar mezelf ga luisteren, daarvoor ben ik niet gekomen, maar om uw stem echt te verstaan. Dat u echt spreekt tot onze harten en dat we echt veranderen. Dat u diep raakt, dat het ons hart raakt. En ik bid dat we echt kijken naar onszelf, wat het voor ons te betekenen heeft, wat u eigenlijk door het leven van Jozef eigenlijk gaat doen. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Als Jozef dus in die gevangenis zit, dan wordt hij op een gegeven moment echt eruit gehaald. En dan is hij klaar om leiding te gaan geven aan een land waar hij zelf vreemdeling is. En waarin die dromen die hij heeft gehad en die hij ook heeft uitgelegd aan de farao, dat hij tegen de farao zei, er komen 7 jaar van overvloed. en 7 jaar van hongersnood. En dan is hij klaar ervoor om daar leiding aan te geven. Maar hij is ook klaar om zijn broers te ontmoeten, die hem verkocht hebben. Klaar om geen wraak te nemen. Klaar door al dat leed en die pijn en die vernedering, dat verdriet en die eenzaamheid, die verlatenheid die hij heeft gevoeld, om toch daarin Gods hand te gaan zien. Hij komt dus voor Farao en verklaart die dromen. En hij zegt tegen Farao, er komen 7 jaren van overvloed. Met het daarop gevolgd komen 7 jaar van hongersnood. En als Jozef voor deze Farao staat, dan is duidelijk te zien dat het heel bijzonder, een heel bijzondere knaap is. Farao ziet hoe briljant deze jonge man is en dat hij de goddelijke geest bezat. Hij zegt in Genesis 41, vers 38, laat de tekst maar zien, zouden we ooit iemand kunnen vinden, zegt hij tegen de omstanders, zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is. Het is de eerste keer in het Oude Testament dat van iemand gezegd wordt dat hij de Heilige Geest ontvangen heeft, dat de Heilige Geest in iemand is. Zichtbaar is dat geworden door het lijden heen en zijn karakter is gevormd naar het beeld van Jezus Christus tot eer van God. En we moeten, wat we goed moeten beseffen is dat het heel slecht voor Jozef was geweest als hem de dingen waren gegeven waarvoor hij waarschijnlijk gevraagd heeft. Waarschijnlijk is het zo dat hij 20 jaar lang heeft hij gebeden voor bevrijding. 20 jaar lang heeft hij gebeden voor verlossing, voor redding. En ik denk dat hij gedacht heeft, God hoort me niet. Ik denk dat hij dacht, het antwoord is nee. En misschien is dat wel in uw eigen leven zo, dat u bidt voor iets. U bidt misschien voor uw kinderen. U bidt voor de omstandigheden waarin u bent. U bidt voor dat dingen veranderen en ze veranderen niet. En u denkt, God hoort me niet. En het bijzondere is gewoon dat God wel gehoord heeft. En het antwoord was nog niet. Kijk, je kunt 3 antwoorden krijgen bij God. Ja, nee of nog niet. En nog niet gaan wij vertalen als nee. Maar hier in dit leven zie je dat Jozef toch echt door het karakter, zoals die tekst ook zegt in Psalm 119, dat hij door het woord van God gezuiverd werd. Dat hij gelouterd werd. Dat er echt puurheid in zijn leven kwam. Waarom denk ik dat? Dat er echt die puurheid kwam. Als hij voor Farao, als Farao hem vraagt om die dromen uit te leggen, dan antwoordt Jozef meteen, dat is niet aan mij. Het is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn van de Farao zal dienen. En ook blijkt dat zijn geloof gelouterd is, omdat we echt zien dat de Farao ziet in deze man is de geest Gods. En ondanks die onverhoorde gebeden had Jozef zich niet afgekeerd. En nu zullen we gaan zien wat dat voor een vrucht geeft in zijn leven. Wat dat voor een vrucht gaat geven in het leven van hemzelf. Wat dat voor vrucht gaat geven in het leven van de broers, maar ook de vrucht van trouw en geloof en van zijn volharding, maar ook die vrucht van vrede en gerechtigheid. De vrucht dat hij gevormd is naar het beeld van Jezus. Jozef wordt onderkoning. Er is hongersnood en de broers die worden gedreven door die hongersnood om naar Egypte te komen. Jozef ontmoet zijn broers, maar zij herkennen hem niet. Het is inmiddels 20 jaar later. Ze herkennen hem niet en Jozef herkent ze wel. Jozef spreekt namelijk ook via een tolk. Hij weet precies wat zij zeggen, maar hij spreekt via een tolk en spreekt zeg maar Egyptisch. En zij spreken dan, die tolk spreekt dan in het Hebreeuws. Dus ze denken, ze weten niet wie hun voor hen staat. En hij weet het wel. Hij weet wie ze zijn. Hij weet wat ze hem hebben aangedaan. En wat dat ook voor Jacob moet betekenen. Dat weet Jozef. Hij ziet het in zijn. Hij ontmoet die broers. En al dat heeft hij eigenlijk meegemaakt. Hij weet wat ze eigenlijk hem hebben aangedaan. En zij staan voor hem, om nog eens te benadrukken. Hij kent ze en zij kennen hem niet. En wat zeggen die broers als ze zich voorstellen? Het is schokkend. Ze stellen zich voor, in Genesis 42 vers 11 stellen ze zich voor, laat de tekst maar zien, wij zijn allemaal zonen van één man, wij zijn eerlijke mensen. Wij zijn eerlijke mensen, we hebben Jozef in de put gegooid, verkocht als slaaf, onze vader bedrogen, een heel leven lang, hem voorgespiegeld dat zijn lievelingszoontje door een wild dier is verscheurd. De ander die heeft bij de vrouw van zijn vader geslapen en Juda heeft zich ingelaten met een prostituee en later blijkt een schoondochter te zijn. Wij zijn eerlijke lieden. En wat dat eigenlijk laat zien, is wat een mens eigenlijk toe in staat is. Dat we tegen degene die alles weet en voor wie we Gods aangezicht bestaan, dat hij in je gebed bij God hetzelfde doet. Hij kent u, hij weet wie u bent, hij weet waar u vandaan komt, hij weet ook wat er eigenlijk in je leven is gebeurd. En toch zeggen we zijn eerlijke mensen. We zijn eerlijke lieden. En ik vraag me af, hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu dat we zo met God ook omgaan, zoals die broers met Jozef omgaan? Het diepste is, wat hier gebeurd is, ze weten niet wie hij is. En dat gebeurt ons mensen ook. We weten niet voor wie we staan. Ik moet dan zo denken aan die Samaritaanse vrouw die Jezus ontmoet en eigenlijk niet weet wie hij is. Jezus zegt, als je wist wie ik was, zou je mij dingen vragen. Of de Emmausgangers die geen notie hebben met wie ze naast zich wandelt. Geen notie voor wiens aangezicht we staan als we dingen bidden of dingen vragen. En zo kunnen we voor de Heer Jezus staan en hem niet weten, niet beseffen dat hij van alles en alles in ons weet. En dat we zeggen en met hem omgaan, dat we zeggen, we zijn eerlijke lieden, terwijl hij alles van je weet. En die broers die staan voor Jozef, we zijn eerlijke lieden. En dan denkt Jozef, dan zal ik eens kijken en testen hoe eerlijk dat je bent. Zijn ze wel veranderd? Over de hele wereld komen mensen om voedsel te halen en zo zijn ook die broers staan dan op de stoep. Jozef was volwassen en droeg andere kledij, sprak een andere taal die ze niet verstonden. En zoals ik al zei, er staat expliciet in de Bijbel dat hij via een tolk met hen communiceerde. En Jozef, ik vind het ontroerend als hij dan voor zijn broer staat, dat hij zijn emoties verbergt. Het sneed hem door de ziel en hij besluit zijn identiteit verborgen te houden. En hij stelt zijn broers op de proef door eten en drinken aan te bieden aan de ene kant, maar ook door hun angst aan te jagen en hun te bedreigen. Hij dwingt de broers aan het verleden te denken. En Jozef eist van hun dat ze hun jongste broer, die niet was meegekomen, Benjamin, dat was zijn broer, ook een, eigenlijk had hij de plaats van Jozef ingenomen, dat was de lievelingszoon van Jacob, daarom hadden ze Benjamin niet mogen meenemen. En nu zegt Jozef tegen hen, eentje van jullie blijft hier, Simeon, die moet dan daar blijven. Simeon, Die moet apart worden gezet. En er staat er in de Bijbel staat er dat Simeon werd voor de ogen van hun broers gebonden. Ze zien, hij wordt vastgebonden. En Jozef zegt, hij blijft hier. En als je dan terugkomt, wil ik dat Benjamin er is. Erbij is. En luister wat er nu gebeurt. Ze spreken in het Hebreeuws met elkaar. En Jozef staat erbij en ze denken dat hij het niet verstaat. En dan zeggen ze in Genesis 42, vers 21 tot 24, dan gaan ze terug in de tijd, 20 jaar terug. En dan zeggen ze, toen zeiden zij tegen elkaar, werkelijk, we zijn schuldig vanwege onze broer. Dan gaan ze terug, wat hebben we eigenlijk gedaan? Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, toen we hem in die put hadden gegooid. Maar we luisterden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hen, heb ik het jullie niet gezegd? Bezondig je niet aan deze jongen. Maar jullie luisterden niet. Ziet, nu wordt daar vergelding geëist voor zijn bloed. Ze wisten echter niet dat Jozef het verstond. Want er was een tolk tussen hen. Toen wendde Jozef zich af en huilde. Het dwingt hen het verleden te herleven. Het dwingt hen een jongste broer Benjamin mee te nemen. En zoals ik al zei, Simeon moet achterblijven. Voor de ogen van zijn broers wordt Simeon gebonden. En dan komen die broers, die vertrekken en komen terug met Benjamin. Als ze weer vertrekken, ze denken, gelukkig, we werden prachtig ontvangen en ze vertrekken dan samen. En het is zo dat Benjamin met hen mee mag gaan en ze zijn opgelucht. Maar wat heeft Jozef gedaan? Hij heeft een beker verstopt en nu komt de vuurproef. Een beker verstoppen. Benjamin moet achterblijven. Zij kunnen gaan. De beker wordt gevonden bij Benjamin. En dan zegt Jozef met al die broers voor zich. Jullie mogen gaan, maar Benjamin moet blijven. En nu hebben ze de gelegenheid om dezelfde truc te halen. Om hetzelfde te doen. Wat ze ooit hebben gedaan. Om nogmaals af te rekenen met een lieveling van hun vader. Alles was klaargemaakt om hetzelfde bedrog te plegen. En Benjamin op te offeren om daarmee zichzelf vrij te kopen en hun eigen vrijheid veilig te stellen. En dan gebeurt er een wonder. Als je in het verhaal zit, dan ontroerde het me en moest ik eigenlijk een traan ervoor laten. Want wie stapt naar voren? Wie stapt naar voren? Juda. Juda stapt naar voren, Juda de hoerenloper, Juda die met het voorstel kwam, kom, laten we hem aan de Egyptenaren verkopen. Juda die het plan had om hem te verkopen, die stapt naar voren. Hij smeekt om genade en dat niet alleen. Hij biedt zich plaatsvervangend aan. Er komt een passage die je, als je het verhaal leest, niet zonder tranen kunt lezen. Je moet het thuis maar eens lezen, Genesis 44, vers 18 tot nummer 34. Ik pak de laatste twee versen ervan. En dan smeekt hij voor Jozef. En dan zegt hij in Genesis 44, vers 33 en 34. En nu, laat uw dienaar toch in de plaats van deze jongen de slaaf van mijn vader blijven. En laat de jongen met mijn broers gaan. Hij ziet de ramp al voor zich. Hij heeft al die jaren heeft hij gezien wat ze eigenlijk hebben aangericht. Door het kleed van Jozef en het bloed te drinken van een En dat te laten zien aan een vader en zeggen, is dit het kleed van, is dit misschien het kleed van je lievelingszoon? En Jozef, of Jacob, altijd gedacht heeft, hij is verscheurd door een wild dier. En steeds weer opnieuw was dat verdriet te zien. En nu zegt Juda, hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren als de jongen niet bij me is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen en ik heb al zoveel gezien. Ellende van 20 jaar lang van het verlies van Jozef en nu ook nog Benjamin. En als Jozef dit hoort, stuurt hij iedereen weg, behalve zijn broers. En dan barst hij uit in tranen. Hij huilt zo erg dat iedereen in het paleis die woorden hoort. En dat huilen hoort. En dan zegt hij, maakt hij zich bekend. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? En toen ik met die passage bezig was, ook aan de hand van de prediking van vorige week, toen moest ik denken aan het moment dat de Heer Jezus zich bekend zal maken aan zijn broers. Aan de 12 stammen van Israël. Er zijn in deze geschiedenis met Jozef kent ontzettend veel parallellen met het leven van de Heer Jezus. Jozef is echt zo'n type van Jezus. En als Jezus zich bekend gaat maken aan zijn broers uit Israël met de woorden, ik ben de Messias, ik ben de Christus. Ik vind het zo ontroerend wat er in Zacharia 12 vers 10 staat. Er staat dat moment, staat er beschreven. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en de gebeden uitstorten. Ze zullen mij ontschouwen. Zij die zij doorstoken hebben. Ze zullen over mij rouw bedrijven met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen. Zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Dat moment dat hij iedereen wegstuurt en dan tegen zijn broers zegt, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Dat is een moment wat er zal komen. En dat is, denk ik, aanstaande. Dat de Heer Jezus, dat die zich kan openbaart aan die 12 stammen, aan die 12 broers als het ware. En zegt, ik ben Christus. Ik ben de Messias. En ze zullen het zien. Ze zullen het zien wie ze doorstoken hebben. Ze zullen het aanschouwen en rouw bedrijven. Dan gaan die broers die gaan terug. En als ze nu thuiskomen, na al die jaren van rouw, wat een verhaal dat ze tegen Jacob zeggen, Jozef leeft. Hij is de heerser in het land van Egypte. En weet u, de reactie van Jozef was, toen bezweek zijn hart, want hij geloofde het niet. Hij geloofde niet. Hij kon het gewoon niet geloven. Hij kon niet geloven dat Jozef nog leefde. En wat ze dan doen is, ze hebben van allerlei geschenken en allerlei kostbaarheden meegekregen. En dan zeggen ze, kom eens kijken. Jacob, kom eens kijken wat we hebben. Vader, kom eens kijken. Dan ziet hij al die heerlijkheden en alles wat ze hebben meegenomen. En dan zegt hij genoeg. Hij ziet dat Jozef echt leeft. En ik wil hem zien, zegt hij, voordat ik sterf. En Jacob laat alles achter om zijn geliefde zoon te ontmoeten. De boodschap dat zijn zoon leeft, geeft hem kleur. Hij had de leugen voor waarheid genomen en het leven ontzettend zwaar gemaakt. Maar met die mededeling dat hij leeft, dat geeft hem energie, vitaliteit en hoop. En dan zie je eigenlijk dat die ontmoeting plaatsvindt. Vader en zoon vallen elkaar om de hals en huilen. Wat een ontmoeting. De zoon leeft. Hij is als het ware opgestaan uit de dood. Het zijn wel misschien de gelukkigste jaren uit het leven van Jacob. En als Jacob dan overlijdt, dan zegent hij eerst al zijn zonen. En ook heeft hij de wens om in een familiegraf begraven te worden. Daar waar Abraham, Sarah, Isaac en Rebecca begraven zijn. Zijn opa, zijn vader, zijn oma en zijn moeder. En weet u wie daar ook begraven ligt? Ik heb u vorige keer verteld hoe moeilijk het leven van Lea was. En het bijzondere is, in dit graf van Abraham, Sarah, Isaac en Rebecca ligt niet Rachel, maar Lea. En wat een erkenning van al die pijn. Je moet maar die vorige preek maar luisteren. De pijn die ze heeft gehad, de afwijzing die ze heeft gehad, het niet erkennen. En nu koestert God dit leven. En Lea wordt bij Jacob begraven als zijn eerste vrouw. Daar is dan volgt er iets wat eigenlijk ook weer de moeite in een menselijk hart kan openbaart. Na het overlijden van Jacob, dan zie je dat Jacob, Jozef, die valt op het gezicht van zijn vader, huilt en kust hem. En dan komt een passage die ontzettend veel verdriet doet. Dat snijdt je door het hart, maar geeft ook aan hoe verdorven onze gedachten en ons hart kan zijn. Het is namelijk zo dat de broers die denken dat Jozef hun omwille van hun vader vergeven heeft. Ze denken dat Jozef nog altijd haat koestert om de daad die ze hebben gedaan. En dan laten ze iemand naar Jozef toe gaan en ze zeggen, ze gaan niet zelf, maar ze laten iemand een boodschap overbrengen. Ze sturen iemand naar Jozef toe en ze zeggen, uw vader heeft voor zijn dood de volgende opdracht gegeven. En de opdracht komt hierop neer dat Jozef hun kwaad moet vergeven. Dat hij geen wraak mag nemen. En als hij dat hoort, barst hij in huilen uit. Dat snijdt hem door het hart. Wat er in de gedachten leeft van zijn broers. Ze hadden 17 jaar lang genoten van zijn gastvrijheid. Je kunt zeggen dat hij hun leven heeft gered. Nooit lees je maar één aanleiding dat Jozef niet vergeven heeft. Maar toch wordt Jozef ook hier getest. Want hoe is je reactie als je beticht wordt en alles hebt gedaan en je eigenlijk alles maar hebt gedaan omwille van je vader, dat je met een dubbele bodem eigenlijk spreekt? Hij had tegen hen gezegd dat ze niets te vrezen hadden, dat hij door God gezonden was. En nu wordt hij beticht van schijn. En dan geeft Jozef een principe aan, en dat wil ik eigenlijk, ik hoop echt dat u dit, ik zie dat veel christenen en ook mensen die niet geloven, echt tegen een gigaprobleem aanlopen, maar wij moeten weten als broeders en zusters wat vergeven is. Nu komt er een passage die prachtig beschrijft wat vergeving is. Want hij laat zijn broers komen en dan zegt hij in Genesis 50 vers 20 op die beschuldigingen dat hij zegt, jullie hebben weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dit ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden, nu dan, wees niet bevreesd. Wat is vergeving? Vergeving is het kwaad benoemen. Het kwaad benoemen. Soms denk je dat mensen zeggen van ja, het is niet zo erg. Het is wel erg wat er gebeurd is. Het is wel erg wat je overkomen is. Het is verschrikkelijk wat je overkomen is. Het is kwaad wat je overkomen is. Je kunt niet zeggen van ja, het is niet zo erg of ik kan het wel begrijpen. Nee, het is kwaad. Hij zegt, wat jullie hebben gedaan is kwaad. Dat is gebeurd. Jullie hebben weliswaar kwaad tegen mij bedacht. Maar God. En het tweede wat hij zegt is, ik ga zelf met de gevolgen van dit kwaad aan de slag. Ik houd jullie niet verantwoordelijk. Weet je, dat is zo'n belangrijke besluit wat je neemt als je gaat vergeven, dat je zegt, dat is kwaad geschied, dat heeft gevolgen voor mijn leven, maar ik ga met de gevolgen van mijn leven ga ik aan de slag en ik houd jou niet verantwoordelijk ervoor. Want je hebt bij Jozef, in het geval van Jozef, ze hebben zijn jeugd afgenomen. Ze hebben de tijd van thuis mee afgenomen. Ze hebben de thuis met zijn vader hebben ze afgenomen. Er zijn onherstelbare dingen gebeurd die gewoon niet te herstellen zijn en niet meer in te halen zijn. En hij houdt hen niet verantwoordelijk. Hij moet zelf daarmee aan de slag. En dan zegt hij iets heel erg belangrijks. Dan zegt hij, ik ben niet in Gods plaats. Wat betekent dat? Het betekent eigenlijk dat hij het oordeel uit handen geeft. U geeft het aan God. Ik ben niet in Gods plaats. Van mij heb je niks te duchten. Nu is het ontzettend belangrijk dat hij beseft dat vergeven, dat is niet dat wij kunnen zeggen, je hebt geen schuld. Dat is wel schuld. Dat is absoluut schuld. En die schuld moet vereffend worden. En wat doe je nu dat je zegt, ik vergeef? Dan zeg je niet, er is niks gebeurd. Het is allerlei kwaad gebeurd. Het heeft enorme gevolgen voor mijn leven. Maar ik zal het niet beoordelen of veroordelen. Ik geef het in Gods hand en ik vergeef je. Wat betekent dat nu? Dat betekent dat als je dan God geeft, dat hij erover zal oordelen. En die schuld zal vereffend moeten worden. En hoe wordt die dan vereffend? Die wordt vereffend doordat degene die dat heeft gedaan, die die schuld draagt, die zegt, Jezus is mijn Heer en mijn Verlosser. Hij heeft die schuld betaald. Maar op het moment dat iemand dat niet ziet of niet wil en zegt, Jezus is niet mijn Heer en niet mijn Verlosser en hij is niet voor mijn zonde gestorven, dat betekent dat je die schuld zelf gaat betalen. En dat begrijpen veel mensen niet. We denken, als het vergeven is, dat het dan niet gebeurt. Het is wel gebeurd en dat is ook schuld. Maar je geeft het uit de hand. Ik ben niet in Gods plaats. En dan zie je eigenlijk dat wat de hele geschiedenis eigenlijk zo laat zien, dat we heel moeilijk genade kennen, wat genade is. Ik werd er erg bij bepaald ook, dat veel mensen, regelmatig heb ik gesprekken met broers en zussen die zichzelf niet kunnen vergeven. Dat is zo ernstig wat ze hebben gedaan. Of ze kunnen het niet goed maken, ze kunnen het niet vereffenen. En dan ook telt het principe. Dat je zegt, ik geef het echt in Gods handen. En ik heb schuld. Maar die schuld is gedragen door de Heer Jezus en ik ben vrij. Ik ben vrij. En dat is iets wat zo heel erg belangrijk is. Ik vind het ook heel typisch dat ze een verkenner sturen. Dat ze niet zelf naar Jozef gaan voor de vergeving, maar dat ze een verkenner sturen. Dat geeft gewoon ook aan dat ze eigenlijk de genade niet kennen. Dat ze niet weten wat genade is. Ik heb nog twee gedachten die ik met je deel. Het eerste is, Jozef die sterft. Hij is zeg maar de eerste broer die eigenlijk, hij is 110 jaar oud. En na het sterven van zijn vader heeft Jozef nog 54 jaar geleefd. Maar met welk perspectief leefde Jozef? Wat is zijn perspectief? Weet u, we kunnen leven En dat betekent eigenlijk, je kunt leven door continu in een spiegel te kijken. Wat bedoel ik daarmee, in een spiegel kijken? Je kijkt alleen naar jezelf als je in de spiegel kijkt en wat achter je ligt. Je ziet alleen je verleden. Het verdriet, de lijden, de vreugde. Maar je kunt ook door een venster kijken. Door een venster kijk je niet alleen wat er nu en vandaag, maar je kijkt ook naar de toekomst. Hoe je leven bepaalt. Daardoor wordt je leven bepaald. Hoe je kijkt, of je in een spiegel kijkt of in een venster kijkt, dat bepaalt hoe je leeft. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel aan de hand van Jozef. Met wat voor Jozef, die leefde in een venster. Die keek door een venster in het leven. Want wat gebeurt er eigenlijk? Als hij sterft, moeten de broers een belofte doen. Het is geen belofte, het is een eed. En die eed die wordt als volgt, vraagt hij van hen. Genesis 50, vers 24 en 25. Hij zegt, ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. Je leest nergens dat hij daar een belofte over heeft of een droom heeft gehad. En toch verkondigt hij dat met een stellige zekerheid dat dat in de toekomst zou gaan gebeuren. God had het namelijk aan zijn overgrootvader, zijn opa en aan zijn vader beloofd. En dan, 400 jaar later, Exodus 13, vers 19. En Mozes nam de beender van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. En als ze dan in het beloofde land zijn, dan zie je dat Jozua 24, vers 32, en de beenderen van Jozef, die de Israëlieten uit Egypte meegenomen hadden, begroeven zij in Sichem op het stuk land dat Jacob voor 400 geldstukken gekocht had en van de zonen van Hemor. Niet lang na de begrafenis namelijk van Jozef gebeurt er het volgende, dat Israël, het volk enorm onder druk komt. Je kent het verhaal wel, dat er slavernij, dat ze slaven worden. Maar wat was dat nu, dat graf van Jozef, wat was dat nou voor een plek? Dat was niet een plek om te klagen van vroeger was het beter. Och, waren de tijden maar nog dat Jozef leefde als onderkoning. Toen hadden we niet te lijden. Was hij nog maar onderkoning? Nee, dat graf, dat was niet een plek van morren of van rouwen of van geen perspectief. Of vroeger was het beter. Nee, dat graf, dat was een plek van hoop. Want als ze daar stonden, dan zeiden ze, als we gaan hier weg. We weten niet wat onze, hier is niet onze bestemming. We hebben Jozef moeten beloven dat als we hier weggaan, dat zijn beenderen moeten worden meegenomen. Het was een plek van hoop, waarvan de Israëlieten wisten, dit is niet onze eindbestemming. En ik vind het zo'n indrukwekkend iets, dat wij mogen weten dat dit niet onze eindbestemming is. Ik vind het altijd indrukwekkend als ik bij een begrafenis mag voorgaan en op de begraafplaats, zeg maar, dat dan zeg maar het lichaam daar wordt begraven, dat ik besef, dit is een plek, die is heel kostbaar en belangrijk. Dit graf zal opengaan. Het is niet de eindbestemming. En dat is de hoop. Dat we mogen treuren met hoop. Dat we niet mogen treuren met mensen die geen hoop hebben. Maar dat we mogen treuren en zeggen, dat is hoop. Dat is hoop, dat is perspectief. Ik wil afsluiten met het moeilijkste. Het is het mooiste, maar ook het moeilijkste. En dat is namelijk het verhaal vanuit een ander perspectief. Zoals ik bij je welkom zei, met andere woorden, laat ik het zo zeggen, dat God heeft gezag over het menselijke kwaad. God is soeverein. De Bijbel leert ons dat God, wat er gebeurt in je leven, alles wat er gebeurt in je leven, daar heeft God de hand in. Maar op een dusdanige manier dat de mens ook verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes. Ze zijn verantwoordelijk en zullen verantwoordelijkheid moeten afleggen. Er is menselijke vrijheid en toch regeert God over alles. En vaak denken we dat wat goed is, dat dat van de God komt. En wat van kwaad is, dat dat niet van God is. Maar soevereiniteit betekent dat hij over alles regeert. Die hele geschiedenis van Jozef laat zien dat het 100% geleid is door God. En door zijn, dat het 100% onder de Gods regie valt. En aan de andere kant dat die zonen 100% verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en hun daden. Maar Gods plan voltrekt zich door onze keuzes. Hoe dat kan, kan ik u niet uitleggen. Maar wat ik wel weet, dat is dat we weten bijvoorbeeld in Genesis 50 dat er staat, jullie hebben wel eens wat kwaad tegen mij gedaan, maar God heeft het ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk in leven te houden. En je kunt ervan maken dat God het beste ervan maakt. Hij ontmoet Jozef in Egypte. En dan gaat hij aan de hand van die keuzes die daar eigenlijk gemaakt zijn. Dat God zegt, nou nu maak ik er wel het beste van. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Want hoe is het dan wel? Dat is een perspectief van Gods kant uit. Psalm 105, vers 16 tot 22 zegt het volgende. God riep een hongersnood over het land af. God liet het volledig aan brood ontbreken. God zond een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heere hem gelouterd. Het was 100% in Gods hand. En de zonen en de broers waren 100% verantwoordelijk. En deze soevereiniteit beïnvloedt mijn hele denken. Dat geeft me diepe zekerheid en diepe troost. Enorm veel moed om, met lijden en tegenslagen om te gaan. Hoe het leven in het leven te staan. Hoe om te gaan als we ongeneeslijk zieke mensen moeten begeleiden. Hoe om te gaan als je aan de sterfbed zit. Die soevereiniteit van God is een enorme troost in mijn leven. Dat God alles overziet. Hij speelt geen rol in mijn leven. Hij heeft namelijk de regie. En dat zijn indrukwekkende lessen die we mogen zien. Dat alles naar zijn voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Dat is de soevereiniteit van God. Ik wil heel graag met u even stil zijn. En ook in die stilte wil ik u uitnodigen om iets te overdenken. Misschien dat je al plaatsneemt, Boudewijn. Weet u, het eerste wat ik kort met u wil overdenken in deze stilte, dat er kan in uw leven iets zijn waar u al zo lang voor bidt. En u denkt dat de gebeden niet hoger komen als het plafond. En u stelt zich de vraag, waar is God? Waar is God nu in deze situatie? En het leven van Jozef, dat laat ons, openbaarde ons dat God ziet. Ook in Eve's situatie. Dat God bewogen is. Dat hem niks uit de hand loopt. En ik wil u daarmee echt bemoedigen. Het tweede wat ik u wil vragen is, als u zo in die stilte bent, om na te denken wat vergeving nu eigenlijk betekent in uw eigen leven. Eerst in uw eigen leven. Dat je weet, ik ben vergeven. Er ligt geen oordeel meer over mijn leven. Ik ben vergeven in Jezus Christus. Hij heeft de schuld gedragen. En als je hier aanwezig bent en je weet dat niet zeker, die schuld drukt op je schouders, dan is vandaag echt het moment dat God zich in je leven wil openbaren en zegt, ik heb die schuld gedragen. Er is kwaad geschied, maar mijn zoon heeft die schuld gedragen. En dat geeft u de moed om anderen ook te vergeven. Dat u een moment kent nu, op dit moment, dat u bij God komt en zegt, Heer, er is kwaad geschied in mijn leven. Ik heb daar heel veel verdriet van. Er zijn heel veel gevolgen. Maar ik ga zelf daarmee aan de slag. En ik geef het in uw hand. Van mij heeft niemand meer kwaad te duchten. Maar dan wordt u vrij. Dat kan een enorme bevrijding zijn. Dat u het echt in Gods hand geeft. En zegt, Heere God, u bent vol van liefde. U bent rechtvaardig. Vol van genade. Maar ook vol van gerechtigheid. En het u komt het alleen toe. En het derde zijn er dingen in uw leven weggestopt. Zoals die beker bij Benjamin verstopt werd. Om het aan het licht te brengen wat in die harten van die broers eigenlijk leefden. Om te testen. Zijn er dingen die je aan het licht moet brengen. Om vrij te zijn. En dat je echt die grote barmhartigheid en genade van God leert kennen. Dat u weet wie hij is. Om met dat geheim bij hem te zijn en te komen. En het in het licht te brengen. Om vrij te zijn. Om die genade en die vergeving ook echt te ontvangen. Vader, ik wil zo bidden voor deze drie zaken. Voor de moeite die sommigen kennen, dat ze zoveel bidden, zoveel vragen, en dat de hemel lijkt van koper. En we denken, u hoort niet, u luistert niet. Ik bid zo dat u dit openbaart, dat u wel luistert, in uw soevereiniteit. Ik bid, als er mensen zijn die zichzelf niet kunnen vergeven, die genade niet kennen. Dat ze dat op dit moment mogen, dat u zichzelf openbaart in uw Zoon Jezus Christus. En als er iets ernstigs in ons leven is gebeurd, dat we kunnen vergeven. Dat we het oordeel in uw hand kunnen leggen. O Vader, als er hier mensen zijn met een geheim, wat hen bindt, wat hen niet in het licht doet wandelen en geen waarheid in het leven is, wilt u dat doorheen breken? Dat willen we u zo bidden. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.